Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zingevingspodcast. Vandaag horen jullie een nieuwe stem, namelijk die van mij, Thijs Hoedemakers, vrijwilliger bij Rotterdam Rijker. Rotterdam Rijker is een platform voor zingeving in Rotterdam. Ik heb Rotterdam Rijker gevonden tijdens mijn zoektocht naar een boekenclub. Ik was vrijwel direct verkocht. Je gaat samen met dan nog wildvreemden een interessant boek bespreken. Ik was aangenaam verrast door de diepgang, warmte en openheid van alle deelnemers. Ik kan dit iedereen aanraden. Vandaag spreek ik met Willem-Arie den Hertog. Ik ken Willem van de avonden Literair Ontdekken van de Bijbel, wat hij via Rotterdam Rijker organiseert. Willem heeft een interessant levenspad bewandeld. Hij begon in het bedrijfsleven en is na dit 12 jaar succesvol te hebben gedaan de studiebanken weer ingedoken, om zich eerst te verdiepen in de theologie, de studie van de godsdienst, en vervolgens nog een master filosofie met als specialisatie de stilte te gaan doen. Wat heeft hem doen besluiten het bedrijfsleven te verlaten? En waarom heeft hij nog de stap genomen om nog een master filosofie te gaan doen? En wat betekent de stilte nu eigenlijk? En wat kan ons dit brengen? Op deze vragen gaan we samen op zoek naar antwoorden. Welkom Willem.
Dankjewel.
We zitten hier op de 41ste verdieping in jouw appartement met een prachtig uitzicht over Rotterdam.
Leuk om jou hier te ontmoeten, Thijs, in deze hoedanigheid.
Ja, dankjewel. Ik heb zojuist in de introductie al het een en ander over jou verteld, over jouw levenspad. Zeer interessant. Zou jij kort hier iets over willen toelichten?
Ja, natuurlijk. Theologie, filosofie en economie, dat is natuurlijk een wonderlijke combinatie die verband houdt uiteraard met mijn achtergrond ook. Kijk, ik ben opgegroeid in een gelovig ondernemersgezin. Geloof en ondernemerschap zijn mij eigenlijk met de paplepel ingegeven. Als kind hoorde ik al heel jong de verhalen uit de Bijbel. Ik hoorde mensen spreken over geloof in God. En ik werd al heel jong ook meegenomen naar de kerk. En ja, God was voor mij eigenlijk een voldongen feit. En natuurlijk bestaat God. Het kwam eigenlijk niet in mijn kinderbrein op om te twijfelen aan het bestaan van God. God was voor mij gewoon een realiteit, zoals het bestaan van de aarde, van de zon, van maan en sterren ook een realiteit zijn. Mm-hmm. Wel had ik al heel jong vragen over dogma's in de kerk. Dat weet ik nog wel. Ik had al vrij vroeg moeite met sommige leerstellingen. Maar ik lag niet overhoop met de gedachte dat God bestaat. Dat niet.
Dus bedoel je meer dan op de uitvoering? Of hoe het werd uitgevoerd in het dagelijks leven? Dat dogma van het... van de religie?
Nee hoor, dat was meer gewoon binnen de kerk waarin ik opgroeide. Daar heerste een bepaald beeld van wie de mens is en hoe je als mens met God kon leven. Nou, daar had ik al vrij snel wat vragen bij. Maar niet, wat ik al zei, niet bij het bestaan van God. Mm-hmm. En wat ook belangrijk is en ook bepalend is geweest uiteindelijk voor mijn levensloop, is het feit dat ik ook ondernemerschap van kinds af aan heb ingeademd. Kijk, mijn vader was een creatieve, bevlogen ondernemer. Dus aan tafel hoorde ik zijn enthousiaste verhalen. En voor mij was het eigenlijk volstrekt evident dat ik na mijn studietijd in het bedrijfsleven ging werken. Dat ben ik dus ook gaan doen. En uiteindelijk kreeg ik dus de mogelijkheid om het bedrijf waar ik werkte over te nemen. En met een geweldig team mensen heb ik daar 10 jaar lang aan gebouwd. En heb ik dat bedrijf kunnen uitbouwen. Maar... ondanks het economisch succes, begon ik gaandeweg af te stompen. Mijn werk ging me vervelen. Het gaf me geen voldoening meer. En eigenlijk merkte ik bij mezelf 2 ontwikkelingen. De eerste was dat ik opleefde eigenlijk tijdens mijn werk, wanneer ik iemand ontmoette met wie ik echt van hart tot hart een levensbeschouwelijk gesprek kon voeren. Dat verschafte me echt vreugde en levenslust. Mm-hmm. En daarnaast merkte ik, dat is de tweede ontwikkeling, dat eigenlijk de zinloosheid van ongebreidelde bedrijfsgroei aan mij begon te knagen. Dus ieder jaar maakten we natuurlijk prognoses binnen het bedrijf voor het volgende jaar. En altijd werd er groei geprognotiseerd. Natuurlijk, zo werkte de economie nou eenmaal. Maar ja, waarom zoveel groei? In de natuur gaat alles wat blijft groeien dood. Ongebreidelde groei leidt tot de dood.
Ja.
Ik denk dat kanker is daar denk ik een van de meest sprekende voorbeelden van. Als die ongebreidelde groei niet wordt geremd, dan leidt dat tot de dood. Maar in de economie schijnt dat anders te zijn. En dat begon dus aan mij te knagen. En nou goed, om een lang verhaal kort te maken, er zijn ook nog wat andere ontwikkelingen geweest. Maar uiteindelijk heb ik besloten om mijn aandelenbelang, 90% aandelenbelang, te verkopen. Om mezelf opnieuw te kunnen wijden aan studie. Dat heb ik gedaan. En dat werd eigenlijk een soort tweede jeugd met een gouden randje, zou je kunnen zeggen.
Oké.
Okay. Nou, en dat heeft dus... dit alles heeft natuurlijk ook mijn achtergrond als kind, theologie en het inademen van ondernemerschap heeft natuurlijk de rest van mijn levensloop absoluut gestempeld.
Ja, en hoe rijmde jouw vader die twee werelden? Want hij was ook ondernemer, maar hij zat ook in de kerk. Knaagde het bij hem niet? Of hoe ging hij daarmee om?
Nou ja, dat is grappig. Hij heeft uiteindelijk ook gekozen om zijn bedrijf te verkopen.
Oké.
Okay. Ja, dus in zekere zin is hij een soortgelijke weg gegaan. Maar goed, hij heeft andere keuzes gemaakt dan mij uiteindelijk. Kijk, ik heb besloten om theologie te gaan studeren. Hè? Dat was eigenlijk de eerste keuze nadat ik mijn bedrijf heb verkocht. Mm-hmm. En nou, voor mij was dat een logische keuze, want het gaf me de kans om de wortels en de bronnen van het christelijk geloof waarin ik was opgegroeid systematisch te bestuderen binnen een academische context waarin vragen vrij staat. In de kerk waarin ik opgroeide was dat eigenlijk niet zo. Vragen stond niet echt vrij. Binnen de academische wereld is dat wel zo. En nou, dat vond ik een verademing. Die ruimte om kritische vragen te stellen, de mogelijkheid om de bronnen waarmee ik zo vertrouwd was echt systematisch te onderzoeken. En ja, die studie theologie sloot ook heel goed aan natuurlijk bij mijn interesse voor levensbeschouwing. Dus voor mij was dat eigenlijk toch wel een volstrekt evidente keuze.
Oké, dus die keuze inderdaad van het bedrijfsleven naar de theologie gaf jou de ruimte om eigenlijk de vragen te kunnen stellen die je wou stellen.
Zeker, ja.
Oké. Okay. En na de studie van de godsdienst, want dat heb je dus een tijd gedaan, heb je daarna nog gekozen om ook nog filosofie te gaan studeren.
Klopt, ja.
Dus het stellen van vragen hield niet op bij de, bij de theologie, bij de godsdienst. Van waar die keuze?
Ja, nou ja, kijk, dat was uiteindelijk toch ook wel een logische keuze. Want kijk... In de theologie is God natuurlijk het uitgangspunt. In de theologie wordt aangenomen dat God bestaat. En vanuit die aanname wordt er vervolgens nagedacht over wie wij zijn als mens, hoe wij ons verhouden tot God, hoe wij ons verhouden tot elkaar, hoe wij ons verhouden tot de aarde. Dus geloof in God bepaalt de blik op het verleden, op het heden en op de toekomst. Maar je kunt jezelf natuurlijk afvragen of het wel redelijk is om aan te nemen dat God bestaat.
Mm-hmm.
He, is God realiteit of is God een hersenspinsel? Zeg maar een hypothese die wij nodig hebben om alles aan toe te kunnen schrijven wat wij niet kunnen begrijpen. Om op die manier toch een beetje grip in ons leven te ervaren. Nou, kijk, als dat zo zou zijn, dan is mijn geloof dus illusoir. Dan sabbelt mijn ziel zogezegd op een soort fopspeen. Daar heb ik niet zoveel aan. Dus ik wil weten of dat het redelijk is om in God te geloven. Ik wil weten of dat het bestaan van God ook intellectueel te rechtvaardigen is. Of dat verdedigbaar is. Nou, voor die vragen kun je natuurlijk bij uitstek ook binnen de filosofie terecht. Daar kun je deze vragen stellen.
Maar is dan het geloof aan zich niet genoeg?
Voor heel veel mensen wel. Zelf had ik toch wel het verlangen om dat geloof en vooral die aanname van het bestaan van God, om dat verder te bevragen en te bekloppen, als het ware. Ja, dat is natuurlijk wat filosofie doet. Het bevragen van de aanname binnen de theologie dat God bestaat. En daarvoor ook bewijs leveren. Filosofie doet natuurlijk nog veel meer, maar daar in die richting ging mijn interesse vooral uit. Dus ja. Ik krijg bijvoorbeeld vaak de vraag of dat filosofie mij van mijn geloof heeft gebracht.
Mm-hmm.
Heel vaak krijg ik die vraag. Maar in mijn geval, het tegenovergestelde is waar. Het is juist door mijn studie filosofie is het fundament onder mijn geloof eigenlijk verstevigd. In de filosofie maakte ik kennis met argumenten voor het bestaan van God.
Maar ben je open de studie ingegaan op die manier? Of was het... Want je geloofde daarvoor, geloofde je ook al in God. Maar had het dan ook zo kunnen zijn dat de logica, het denken van de filosofie, jou op andere gedachten had kunnen brengen? Of is het eigenlijk zo geweest dat je van tevoren al in God geloofde en daar de argumenten bij zocht?
Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. Dat is hypothetisch, dat weet ik niet precies. Mm-hmm. Kijk, natuurlijk was het zo dat het geloof al diep in mij geworteld zat. En tegelijkertijd, als ik me niet vergis, ben ik toch wel heel open die studie filosofie ingegaan. Maar of dat argumenten mijn geloof daadwerkelijk, dus intellectuele argumenten mijn geloof daadwerkelijk om zeep hadden kunnen helpen, dat weet ik niet. Weet ik niet. Ik heb die argumenten natuurlijk ontmoet binnen de filosofie, maar ook de tegenargumenten daarvan gezien en doordacht.
Ja.
En dat alles heeft geresulteerd in het feit dat juist het fundament onder mijn geloof is verstevigd.
Ja.
Wellicht had dat ook anders uit kunnen pakken. Dat is hypothetisch, dat antwoord moet ik je schuldig blijven.
Ja, nee, dat snap ik. Want ik kan me heel goed voorstellen wat je zelf ook al zegt, dat mensen zich afvroegen of de filosofie is toch meer het ratio, het denken. En de studie van het geloof, de theologie, lijken ogenschijnlijk toch zo twee compleet verschillende dingen. Maar je zei al dat die keuze om dat te gaan doen was voor jou heel logisch.
Mm-hmm.
Hoe zie jij dat die twee elkaar raken? En wat is hier het grootste verschil tussen? Dus het grootste verschil tussen een theoloog en een filosoof?
De theoloog en de filosoof, die vragen allebei naar de grond en de aard van de werkelijkheid. Dat is wat ze gemeen hebben. Ze stellen allebei grote vragen.
Mm-hmm.
Maar als theoloog stop ik op een zeker moment met het vragen naar God om, je zou kunnen zeggen, om te gaan roepen tot God. Dan vertrouw ik mezelf, inclusief alle open eindjes die er misschien nog zijn, twijfels, onzekerheden die je kan bedenken, toch toe aan God. Kierkegaard, die noemt dat ergens een sprong. Dat is wel heel mooi. Geloof is een sprong voorbij empirische of rationele kennis. Dat is wat ik doe als theoloog. Maar als filosoof blijf ik vragen en blijf ik speuren. Dat vind ik ook zo geweldig bijvoorbeeld aan Heidegger. Heidegger die blijft echt vragen. Bijvoorbeeld in zijn studie naar het werkwoordje zijn. Wat vraagt hij eerst van, oké, wat is nu precies de betekenis van dat eenvoudige werkwoord zijn? Thijs, wij zijn hier bij elkaar. Maar wat betekent dat zijn nu precies? Wat impliceert dat? Wat betekent het voor mensen en voor dingen om te zijn? En als hij dat heeft gedaan, dan vraagt hij dus door naar de grond van het zijn. En als hij dat heeft gedaan, dan vraagt hij naar het beginsel van de grond van dat zijn. Heidegger was echt een hardcore filosoof die het echt uit durfde houden bij een thema en vragenderwijs blijft afdalen in onpeilbare diepte. Ik vind dat filosofisch wonderschoon. Maar als theoloog stuit ik dus uiteindelijk wel degelijk op grond. Dus mijn vragen die hangen binnen de theologie niet in het absolute niets of zo, maar die stuiten uiteindelijk in de diepte op een fundament. En voor mij is dat fundament God.
Mm-hmm.
Dus je zou kunnen zeggen, in God komt mijn theologisch vragen tot rust.
Dus misschien als ik hem goed begrijp, misschien een voorbeeld wat ik wel eens heb gehoord is, de vraag naar ons ontstaan, kan je eigenlijk steeds verder terug redeneren van, oh, maar wat was er voor dit? Maar wat was er voor dit? En dan kan je eigenlijk vanuit het ratio, kan je heel ver doorgaan. Dan kom je misschien bij de oerknal, maar wat was er voor dat? En dat misschien op het punt waarvan we eigenlijk niet meer weten wat er voor kwam, dat dan God om de hoek komt kijken. En dat je dat dan ook als God zou kunnen omschrijven. Want eigenlijk is het voor een heel groot deel een filosofische zoektocht. Het is een hoop vragen stellen, waarbij we misschien rationeel tot op zekere hoogte heel veel antwoorden hebben.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment komen we op een punt, daar weten we het niet meer.
Precies. Ja, absoluut. Dat klopt.
Ja, en dan zou je vanaf daar, heb je dan de sprong naar God.
Voor mij is dat uiteindelijk een rust vinden in God, zo noem ik dat.
Mm-hmm.
In het vertrouwen, kijk, dat ik inderdaad niet alles sluitend krijg met argumentaties.
Mm-hmm.
Dat geldt ook binnen de filosofie zo. Ook binnen de filosofie worden aannamen gedaan.
Ja.
Heerst geloof. Niet altijd in God, lang niet altijd in God, maar geloof speelt wel degelijk een rol. Ik denk dat geloof en vertrouwen speelt een rol in het leven van ieder mens. Niet alleen in die van een theoloog of van een gelovig iemand of iemand die een religie aanhangt, maar sowieso in het leven van ieder mens. Vroeg of laat, je kunt niet alleen maar varen op je ratio. Hè? Dus je vertrouwt jezelf ook toe aan overtuigingen. Nou, dat doe ik dus binnen de theologie ook.
Ja.
Ja.
Oké. Dan vraag ik me daarbij dan ook inderdaad wel af. Want het is dus ook een heel groot deel rationeel. Terwijl er misschien in de wereld zoveel niet te begrijpen is. Zoveel ervaringen die eigenlijk ons ratio overstijgen. Dus kan het ratio, staat dat, kan dat ook in de weg staan van het geloof? Dus als voorbeeld dat je elke ervaring die je hebt dermate met een soort ratio wil bekijken en ook het wil begrijpen, dat je het eigenlijk geen ruimte geeft dat er iets kan ontstaan wat het overstijgt.
Dat kan. Dat kan zeker. Maar dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Kijk, Augustinus was bijvoorbeeld een filosoof,
mm-hmm,
en een theoloog. Hij bleef ook vragen, hè, maar hij stelde ze vragen aan God. Het is geweldig mooi om in zijn belijdenissen te lezen. Daar vraagt hij werkelijk God het hemd van het lijf. Dat doet hij heel voorzichtig. Je zou kunnen zeggen, hij nadert tot God in een soort sacraal tenue. Maar ondertussen vraagt hij wel wat hem bezighoudt. Hè? Waar komt het kwaad vandaan? Ook die grote vragen weer. Heeft de mens een vrije wil? Wat is de betekenis van leven? Wat is het doel van leven? Maar tegelijkertijd heeft hij ook die transcendente ervaringen. Hè? Die ervaringen die hem in een soort geloofsvervoering brengen. Voorbij het rationele.
Mm-hmm.
Dus dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Nou, iets soortgelijks zie je natuurlijk bij Galilei, hè? Natuurkundige, filosoof, die tegelijkertijd ook diep religieus was.
Mm-hmm.
Ontdekte dat de aarde om de zon draaide, niet andersom zoals de kerk toen beweerde. Maar ondanks zijn rationele benadering, ondanks zijn wetenschappelijke instelling en kritische houding, bleef hij toch een toegewijd gelovige die diep onder de indruk kon raken ook van God. Ja, dus ratio hoeft geloof denk ik niet in de weg te staan. Maar het kan natuurlijk wel. Dat kan wel. En andersom trouwens ook. Dus ik denk dat geloof ook ratio in de weg kan staan. Ik zie het als ik denk dat ratio en geloof een danspaar zijn. Zo zie ik het. Hè, soms leidt de ratio, volgt het geloof. En dan weer leidt het geloof en volgt de ratio. Ja. Soms omarmen ze elkaar. als geliefden. En soms blijven ze op afstand en raken alleen de vingertoppen nog elkaar. Maar ze blijven elkaar wel vasthouden. Ja. In het oog houden en op elkaar, ze blijven op elkaar betrokken.
Ja. Mooie analogie, mooie vergelijking. Nou, we hebben nu al een hoop gefilosofeerd. Je hebt daar uiteraard ook je studie over gedaan met het afstudeeronderwerp de stilte. Ik moest eigenlijk meteen denken aan Haruki Murakami, een Japanse schrijver die altijd op een magische manier dingen weet te omschrijven. En de quote die ik daarbij toevallig van hem vond is: "Silence, I discover, is something you can actually hear." En ik wilde even graag met je hebben over de stilte. Ja, Murakami beschrijft het al als de stilte, wat eigenlijk het niks is, als ik het zo even zou kunnen zeggen. Maar je kan het wel horen. Wat is de stilte eigenlijk? Jij hebt je hele studie daarover gedaan. Ik ben heel benieuwd.
Ja, prachtige quote die jij hier inbrengt. En kijk, in feite is het een herneming van wat Augustinus ook al eerder heeft gezegd. Augustinus zegt: in de stilte hoor je God spreken. En ergens anders zegt hij: stilte is een geluid dat alleen de ziel kan horen. Nou, dat is dus precies waarover mijn onderzoek gaat.
Oké. Dus even als ik hem samenvat, de stilte, God spreekt erin en de ziel hoort hem.
Ja, stilte is een geluid. Dus stilte is iets. Mm-hmm. Je zei net, oké, stilte is niks, is niets. Nee. Dat bestrijd ik dus. Dus mijn claim is: stilte is wel degelijk iets.
Mm-hmm.
Het is een geluid, zou je kunnen zeggen, wat alleen de ziel kan horen. Nou, zoek. Fascinerend. Dit is een quote van Augustinus die ik nu zomaar, die in me opkomt, zeg maar, naar aanleiding van wat jij inbrengt.
Ja.
Je vroeg ons ook van, nou, wat is stilte?
Ja.
Hoe definieer je dit? Maar ik denk dat je stilte inderdaad, en dat is ook wat ik uiteindelijk doe in mijn thesis, dat je stilte inderdaad in verband kunt brengen met God. Ik kan zeggen, stilte is de stem van God, of zoals ik het heb geformuleerd in mijn thesis: het goddelijke manifesteert zich in stilte. Nou, om tot die conclusie te kunnen komen, moet je natuurlijk wel eerst een paar stappen zetten.
Mm-hmm.
Misschien is het leuk dat ik die gewoon even kort, kort toelicht.
Zeker.
Kijk, om te beginnen is het ook belangrijk om stilte, zou je kunnen zeggen, te redden van het niets. Je zei net al, stilte is niets, dat wordt vaak gezegd. Hè. Mm-hmm. Sommige filosofen betogen dat ook en ze stellen dat stilte gelijk is aan het absolute niets. Stilte is niets. Nou, ik denk dat dat niet zo is. Want het is bijvoorbeeld de ervaring van, ik denk van bij ieder mens, dat stilte echt iets met je kan doen. Stilte kan je aangrijpen, stilte kan je overvallen. Stilte kan jou overweldigen.
Mm-hmm.
En als stilte niets zou zijn, dan was dat onmogelijk. Want kijk, ik denk alle wetenschappers zijn het met elkaar eens dat het onmogelijk is dat niets iets bewerkstelligt.
Ja.
Dat kan niet.
Nee.
He, dus als stilte niets was, dan kon het jou ook niet raken. Maar het raakt je wel. Het doet wel degelijk iets met je. En daarom moet stilte wel, wat ik heb genoemd, factisch geladen zijn. Dus feitelijk geladen. Het is wel degelijk iets. Nou, daar kun je dus tegen inbrengen. Sommigen doen dat ook. Mm-hmm. Zeggen van, ja, weet je, stilte is gewoon een begrip. Het is een woord.
Ja. Dus medium kwam in me op. Als woord.
Ja, ja, nou goed, maar sommigen die reduceren het nog verder. Dus zeggen, oké, het is alleen maar, het is gewoon een begrip, een leeg woord. Een ingebeeld taalconstruct dat niet per se verwijst naar iets dat werkelijk bestaat. Nou goed, dat voert te ver om dat helemaal uit te kouwen. Maar wat ik in mijn thesis doe, is eigenlijk in lijn met Parmenides, met Aristoteles, met Thomas van Aquino en ook Heidegger. Vasthouden aan de idee dat taal altijd verwijst naar iets dat reëel bestaat. Ja, dus het begrip stilte, het woord stilte, verwijst dus iets naar iets dat werkelijk faktisch bestaat. De stilte is een realiteit.
Dus omdat het een woord is, moet het ergens naar verwijzen in de realiteit.
Absoluut. Absoluut. Dat is eigenlijk een lijn die in de filosofie, hè, vanaf Parmenides is vastgehouden. Van taal verwijst altijd naar iets reëels.
Welke tijdspanne is Parmenides? Is dat de oude Grieken?
Ja, okay. Zeker. Ja.
Okay.
Ja, en wellicht ook nog daarvoor. Dat heb ik nu even niet zo paraat. Maar dat is een beetje de vroegste filosoof waarin je dit tegenkomt.
Ja.
Dus nou goed, als je dus dit hebt gedaan, dan heb je dus feitelijk de stilte, zou je kunnen zeggen, gered van het niets. Dus nu heb ik niets meer en niets minder gedaan dan alleen maar betogen. Stilte is iets.
Mm-hmm.
Maar ik zei eerder, stilte kun je definiëren als de stem van het goddelijke. Of de stem van God. In de filosofie wordt meestal over het goddelijke gesproken. Dus dat heb ik ook in mijn thesis gedaan.
Zo'n grote verschil van niets naar de goddelijke stem.
Precies.
Dat is wel een
precies.
Groot verschil.
Dat is een heel groot verschil. Maar er zijn een aantal indicatoren op basis waarvan je stilte kunt definiëren als inderdaad de stem van het goddelijke, of als een gegevenheid waarin het goddelijke zich manifesteert.
Mm-hmm.
Het kan bijvoorbeeld via de etymologie. De etymologie van het woord stilte. Het Oud-Griekse woord stilte. Het Oud-Griekse woord stilte is hesogia.
Oké.
Nou, als je dus gaat zoeken naar de oorspronkelijke betekenis van dat woord, dan ontdek je dat er drie betekenissen zijn. Ten eerste is dan stilte een staat van bijna geluidloosheid. Dus eigenlijk ook stilte zoals wij het zeg maar in de dagelijks taalgebruik gewoon kennen en gebruiken.
Mm-hmm.
Hesogia betekent ook een staat van innerlijke rust, dus zonder gemoedsverstoring. En, daar komt ie, en dat is interessant, het Grieks zegt ook van ja, stilte is ook een sferische situatie die verwant is aan eerbied, aan toewijding en aan ontzag. Dat vond ik ook wel heel mooi. Dus in die Griekse betekenis kom je dus al die relatie ook tegen tussen stilte en het goddelijke. Dus dat is één indicator. Dat heb ik het alleen nog over de etymologie.
Mm-hmm.
Maar ook via de filosofie kun je stilte dus duiden als een sacrale gebeurtenis. Dat heb ik ook betoogd in mijn thesis. Want stilte heeft namelijk een aantal eigenschappen die het menselijke begripsvermogen te boven gaan. Stilte is alomtegenwoordig, bijvoorbeeld. Transcendentaal. Het is onvergankelijk. Je kunt het wel verdrijven, maar je kunt het nooit compleet teniet doen. En stilte is onmetelijk. Stilte is er altijd geweest. En stilte zal er ook altijd zijn. Ja, en precies deze kenmerken, zeg maar, die ook van toepassing zijn op stilte, die heeft de Franse filosoof Georges Bataille in verband gebracht met het heilige. Dus hij zegt, nou, op het moment als je over iets spreekt waarop deze kenmerken van toepassing zijn, dan hebben we te maken met het sacrale, met sacraliteit, met heiligheid. Dus als je als vergankelijk mens stilte ontmoet,
mm-hmm,
dan maak je dus volgens de filosofie van Georges Bataille contact met het onvergankelijke, met onvergankelijkheid, met eeuwigheid. En dat is in de kern dus een grensoverschrijdende ervaring. En ik heb hem al eerder genoemd, Kierkegaard, opnieuw Kierkegaard.
Mm-hmm.
Kierkegaard wijst in dit verband ook in die richting. Hij stelt bijvoorbeeld dat het contact met stilte een ogenblik is waarin het tijdelijke versmelt met het eeuwige. Dat is wat Kierkegaard zegt over stilte. Dus het tijdelijke versmelt met het eeuwige. Nou, op deze manier kun je stilte dus ook via de filosofie in verband brengen met het goddelijke. Dus ja, de eerste, je kunt het doen via etymologie. Daar is gaat een deurtje open eigenlijk, ja, richting het goddelijke, een verband tussen stilte en het goddelijke. Je kunt het ook doen via de filosofie op deze manier. Je kunt het ook doen via fenomenologie, dus de fenomenologische ervaring. Wat mensen hebben ervaren. Mystici zoals bijvoorbeeld Meester Eckhart, Thomas Merton, Simone Weil. Zij geven allemaal beschrijvingen van ervaringen met stilte. Van wat zij persoonlijk hebben ervaren in stilte. Mm-hmm. Zij ervaren stilte allemaal als een contactmoment met God. Voor hen is stilte een gebeurtenis. Het is mystiek. Het is een sacraal gebeuren waarin ze worden meegevoerd tot voorbij het rationele, voorbij het zegbare, voorbij het logisch verifieerbare. Meester Eckhart zegt bijvoorbeeld: niets lijkt zoveel op stilte, of niets lijkt zoveel op God als stilte. En het is ook aanbevelenswaardig om eens na te lezen wat hij over die ervaringen schrijft. Nou goed, op deze manier zie je dus dat ook via de menselijke ervaring dat je stilte ook in verband kunt brengen met het goddelijke. Ja. En tot slot kun je ook natuurlijk zeggen, niet onbelangrijk, want spreken over het goddelijke is natuurlijk ook bij uitstek een aangelegenheid van de theologie.
Ja.
Dus ook via de theologie kun je natuurlijk stilte in verband brengen met God en het goddelijke. Er staat een heel mooi verhaal in de Bijbel over de profeet Elia. Elia was een man die in een diepe levenscrisis verkeerde. En in die crisis verlangde hij ontzettend naar de nabijheid van God. En dan krijgt hij de toezegging dat hij het goddelijke zal ontmoeten. En hij krijgt de opdracht om dan in de opening van een spelonk te wachten op wat er gaat gebeuren. Nou, dat doet hij ook. En dan is hij daar getuige van allerhande natuurgeweld. Dat ziet hij aan hem voorbij trekken. Een storm, een aardbeving, bliksem. Maar het goddelijke ervaart hij niet. En als hij dat allemaal heeft gezien, dan wordt het blad stil. En in die stilte houdt Elia het niet uit. Zo gaat het verhaal. Dan slaat hij de mantel over zijn hoofd heen. En dan ervaart hij het sacrale. En dan nadert hij met een bedekt gezicht, gaat hij die spelonk uit en nadert hij tot de stilte. Tot die faktisch geladen heiligheid, zou je kunnen zeggen. Hij slaat de mantel om zijn gezicht en dan wordt hij daar versterkt en opgebeurd. Nou, het zijn zomaar even een aantal indicatoren die erop wijzen dat je stilte langs verschillende wegen in verband kunt brengen met het goddelijke, met God. Stilte als stem van God. Heel verhaal.
Heel verhaal, ja. Echt, er komen heel veel vragen ook wel bij me op. Misschien eerst even een hele basale vraag, maar waar ik eigenlijk meteen aan denk bij stilte is de afwezigheid van geluid. Maar hoe jij het nu omschrijft, lijkt het daar niet eens aan te raken, aan die stilte. Hoe verhoudt de afwezigheid van geluid zich tot de stilte waar jij het over hebt?
Ja, dat is een goede vraag. Heel terecht dat je dat ook even vraagt. Nee, ik onderken zeker dat stilte ook de afwezigheid van geluid is. Dus ik sluit me in die zin helemaal aan bij de drie Griekse betekenissen die ik zojuist ook al even naar voren heb gebracht. Mm-hmm. En dus stilte betekent de afwezigheid van geluid. Stilte betekent ook een innerlijke gemoedstoestand die vrij is van verstorende factoren. Dat ook. Mm-hmm. En dan de diepste betekenis is stilte als een innerlijke ervaring. En daar borduurde ik nu op voort.
Okay.
Ja. Ja. Dus dat laat gelijk zien hoe rijk geladen stilte is eigenlijk. Ja. Maar het is zeker ook de afwezigheid van geluid. Maar niet alleen maar dat.
Is het en? Of is het één, is de afwezigheid van geluid voorwaardelijk voor de stilte als ervaring?
Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Dat is ook een interessante vraag. Ben ik niet echt op ingegaan in mijn thesis. Maar ik denk dat je ook in het rumoer toch iets van innerlijke stilte kunt ervaren. Ik denk niet dat dat uitgesloten is.
Nee.
Nee, zeker niet.
Nee.
Tegelijkertijd denk ik dat het ook waar is dat de afwezigheid van geluid wel heel helpend is om werkelijk ook innerlijk rust te vinden en stilte op te kunnen ademen en tot ja. de stilte te kunnen naderen.
Ja. Nee, ik moest denken aan een quote die ik geef op mijn werk. Geef ik wel eens een mindfulness training. En dat probeer ik dan zo min mogelijk wollig taalgebruik te gebruiken. Maar dan vind ik het wel grappig om af en toe ook een hele ongemakkelijke quote erin te gooien. Dus dan zeg ik op een gegeven moment ook, de stilte die je zoekt, die komt niet van buiten, maar die komt van binnen. Dus eigenlijk, hè, dat als je dan aan het mediteren bent of aan mindfulness aan het beoefenen, dat je dan niet per se in een stille ruimte hoeft te zijn om dat te kunnen beoefenen. Dat gewoon de stilte die je dan zoekt, dat meer iets is van jezelf dan van je omgeving. Daar moest ik net.
Ja, ik denk dat dat zo is. Tegelijkertijd is denk ik ook de afwezigheid van geluid heel heilzaam voor ons.
Mm-hmm.
En ook in zekere zin ook wel voorwaardelijk. Kijk, we zijn natuurlijk zo gewend geraakt aan allerlei geluiden om ons heen. Mm-hmm. Waar vind je nu nog absolute stilte? Het is, overal hoor je wel het geluid van
de snelweg.
Van de snelweg, ja precies. Van het ingrijpen van de mens, zeg maar. Dat is overal hoorbaar. Ook hier, als wij nu even zwijgen, dan geheid hoor je wat. Een diepe zoom of ruis of wat dan ook.
Ja. De stilte als ervaring, dat klinkt heel mooi en klinkt als iets wat mensen wel zouden willen ervaren. Hoe baat ik mij in de stilte? In het dagelijks leven. In waar eigenlijk de stilte lastig te vinden kan zijn.
Ja, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Ik denk dat het ook te maken heeft met discipline. Met de bereidheid om stilte te zoeken. Met afzondering. Een plaats kunnen, heel praktisch eigenlijk, hè. Tijd en plaats, tijd kunnen vrijmaken, plaats kunnen vinden om alleen te zijn. Even vrij te zijn van social media, vrij te zijn van allerlei prikkels die tot je komen, vrij te zijn van achtergrondmuziek. Echt stil te ervaren, helemaal niets. Ik denk dat dat is wel mogelijk, maar dat kost inspanning, dat kost moeite. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Zeker niet in deze tijd waar natuurlijk overal geluid aanwezig is en zoveel prikkels op ons afkomen. Maar het kan wel, maar het kost, dat vraagt discipline.
Ja, en dan misschien heel pragmatisch. Wat levert het me op?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Nou, kijk, wat ik zojuist allemaal heb betoogd.
Ja.
Die drie dimensies die je in stilte kunt waarnemen. De geluidloosheid, de innerlijke rust en ook de innerlijke ervaring die je kunt koppelen aan zelfs het goddelijke. Waarin je iets van God op het spoor kunt komen, zeg maar.
Mm-hmm.
Als dat zo is, als stilte zo diepzinnig, als stilte zo veelzeggend en als stilte zo rijk aan betekenis is, dan kan natuurlijk het structureel verstoren van stilte niet zonder gevolgen blijven. Dan is het absoluut schadelijk voor ons als we niet regelmatig onze ziel te luisteren leggen bij stilte.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook precies is wat je in de praktijk ziet gebeuren. We hadden het er net al eventjes over, hè, waar kun je nu nog letterlijke stilte vinden? Overal dringen geluiden door als gevolg van het menselijk handelen. Zelfs trouwens in stiltegebieden, ik zoek wel eens stiltegebieden op. Nou, zelfs daar hoor je op de achtergrond nog geraas van auto's, van snelwegen, vliegtuigen.
Ja.
Drukke winkels en horecagelegenheden, dan moet zelfs aan de reeds aanwezige geluiden moet nog extra geluid worden toegevoegd door middel van een beat of zo. Soms dan doen we alsof stilte ons grootste vijand is.
Ja.
Maar het wonderlijke is, aan de andere kant snakken we ook weer naar stilte. Kijk, je ziet bijvoorbeeld, ik noemde net al die stiltegebieden, maar ook stilte-retraites, stilte-vieringen, stilte-wandelingen worden georganiseerd. We zijn zelfs in toenemende mate bereid om te betalen voor stilte.
Ja.
Dus stilte wordt als het ware een soort geconceptualiseerd product. Het wordt op de markt gezet. Het wordt onderworpen aan de dynamiek van vraag en aanbod. Strik je eromheen. Prijs wordt eraan gekoppeld. En nou, dan kun je als het ware een weekendje stilte ervaren. Nou, dat verraadt denk ik ook iets van ons diepe verlangen naar stilte. En ik denk dat je in die ontwikkeling ook precies onze worsteling ziet. Zeg maar, de worsteling ook in de samenleving. We verdrijven de stilte aan de ene kant. Maar tegelijkertijd voelen we tot in het diepst van onze wortels ook wel, we hebben stilte ook nodig. Stilte is nodig voor een heilzaam bestaan.
En wat is dan die drijfveer van heel veel mensen om die stilte aan de ene kant heel erg uit te pannen? Ik moet daarbij denken aan een vriend van mij die aan het eind van het jaar krijg je altijd een Spotify Wrapped. Dus dan kan je zien hoeveel minuten je hebt geluisterd. Nou, als we zijn Spotify rap mogen geloven, dan zitten er vrij weinig minuten van stilte in. Maar hij zegt zelf ook heel eerlijk, ja, ik word wakker. Ik zet muziek op. Ik heb eigenlijk altijd muziek op. Wat is dat dan? Wat zou dat kunnen zijn waarom we de stilte eigenlijk, hoe erg we het eigenlijk ook misschien nodig hebben, toch zo erg uitbannen?
Ja, ik denk dat dat ook toch deels van een opvoeding is. Het wordt ons ook opgedrongen vanuit de samenleving. De voortdurende beschikbaarheid bijvoorbeeld van muziek. Het is, ik weet nog de tijd dat er geen Spotify was. Dat je alleen een platenspeler had. Dan moest je nog bepaalde moeite doen om muziek te beluisteren.
Ja.
Maar nu heb ik het altijd bij me. Overal.
Ja.
En het is direct beschikbaar met één druk op de knop. Dus het wordt ons heel makkelijk gemaakt.
Maar dan lijkt het wel alsof wij een neiging hebben weg van de stilte.
Ja, die is er ook wel. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Die is er ook wel. Wellicht is er ook een angst. Kijk, als je werkelijk stil wordt, dan kun je gaan luisteren.
Mm-hmm.
Dan kun je gaan luisteren naar jezelf. Dan kun je gaan luisteren naar anderen. Je kunt ook gaan luisteren naar de natuur.
Ja.
Maar wat je daar hoort, wat je daar werkelijk hoort, dat kan je ook schrik aanjagen. Dat kan je ook onrustig maken.
Ja.
Dus ik sluit niet uit, nou goed, dat is weer een ander onderzoek, maar ik sluit niet uit dat angst ten diepste een reden is waarom wij structureel de stilte verjagen. Dat we bang zijn misschien om te luisteren naar onszelf, naar anderen en ook naar de natuur. Dat is toch ook wel heel belangrijk. Ik las in Nature een heel veelzeggende uitspraak. Ik heb hem opgeschreven. Even zien. Oh ja, de natuur spreekt voortdurend tot ons, maar wij zijn verleerd om er naar te luisteren. En toen dacht ik, ook dat is een aspect van stilte.
Mm-hmm.
Als we stil zijn, dan kunnen we ook luisteren naar wat de natuur ons te zeggen heeft. Kijk, de afgelopen 100 jaar is het leven innerlijk en uiterlijk steeds luider geworden. Dat is duidelijk. En in diezelfde periode zijn we ook steeds onachtzamer met de natuur omgegaan.
Mm-hmm.
En ik denk dat er een relatie is. We zijn vooral gaan luisteren naar het geluid van, ja, van het economisch metronoom. Zeg maar dat het ritme tikt van de 24-uurs-economie.
De ongebreidelde groei.
Precies, ja. Precies. En stilzijn is er niet meer bij. En daardoor is ook onze luistervaardigheid een soort aangetast. We luisteren ook niet meer naar de natuur. We vinden het lastig om te luisteren naar onszelf. We vinden het lastig om te luisteren naar anderen. En vinden het lastig om te luisteren naar de stem van God.
Ik vind dat een hele mooie uitsmijter. Ik denk dat we ongeveer aan onze tijd zitten. Willem, hartstikke bedankt voor dit mooie en verdiepende gesprek. Ik heb nog één laatste vraag. Je begon met de economie. Daarna ben je naar de theologie gegaan. En als laatste ook nog de filosofie. Welke kunnen we aan dit rijtje toevoegen? Wat is de volgende stap?
Nou, ik heb mijn gezin plechtig beloofd om geen studie meer op te pakken. Psychologie boeit mij mateloos. Maar dat zal geen studie meer worden. Dat denk ik niet.
Gewoon een leuke hobby voor...
Een leuke hobby, ja precies.
Voor erbij.
Ja, precies.
Oké. Welk advies kan je de luisteraars nog meegeven rondom de stilte?
Nou, in ieder geval dit. Stilte is heilzaam. We hebben stilte nodig. En stilte ligt aan de basis ook van menselijke vitaliteit. Het ligt aan de basis van creativiteit. Het ligt ook aan de basis van liefde. Hebben we het niet over gehad. Met deze werk ik dat wel allemaal uit.
Mm-hmm. De volgende aflevering.
Wie weet. Dus ik zou zeggen, ja, probeer iedere dag minimaal 1 uur te luisteren naar wat stilte jou te zeggen heeft. Stel je open en laat je in Gods naam verrassen, zou ik zeggen.
Heel mooi. Dankjewel. Een uur, wel heel, heel lang. Maar dankjewel.
Ik vond het leuk om met jou te hebben gesproken, Thijs. Bedankt voor de uitnodiging.
Insgelijks. En bedankt dat je met mij wou spreken.
Heel graag gedaan.
Dankjewel. Ik zou graag nog een momentje nemen om de luisteraars erop te attenderen dat Rotterdam Rijken nog een aantal mooie evenementen in het vooruitzicht heeft. Op 11 mei is er weer een zingevingsborrel. Dit keer met spreker Hans Snietsler. Hans is filosoof, schrijver en gaat samen met ons kijken hoe wij ons verhouden tot technologie. Zijn studenten van de Bildung Academy deden een digitale detox, helemaal offline voor een week. Wat bracht dat hen en welke inzichten haalden zij hieruit? Wil je zelf ook onderdompelen in de stilte? Misschien is de zingevingsretraite van Rotterdam Rijker wel iets voor jou. In het weekend van 30 juni tot en met 2 juli neem je de tijd om stil te staan. Hierin kunnen de tips van Willem ook nog van pas komen. En last but not least, op 16 mei neemt Willem je mee in het literair ontdekken van de Bijbel. Ik heb zelf al 3 van deze avonden bijgewoond en elke keer verbaas ik me weer over de toepasbaarheid van een boek van 2000 jaar oud op het dagelijks leven. Willem neemt echt de moeite om er iets moois van te maken, door het niet alleen bij de tekst te houden, maar ook te verbreden en te laten zien welke invloed het heeft gehad op kunst en muziek. Ik kan dit echt iedereen aanraden. Ten slotte, vergeet niet te liken en sterren te geven voor het algoritme. Dankjewel.